Schuiven van het mengpaneel. En dat is een vrij ingenieus proces, want ik ga nu met André, die hier naast me zit, praten en tegelijkertijd doet hij de techniek voor het tweede uur van dit programma. En hier spreekt al enige ervaring uit. André, hoe lang ben je met Vrije Radio bezig?
Vooral dat gehad is met die ene microfoon. Ruim 13 jaar, als ik het even goed bedenk, met de enige pauze tussendoor.
Je bent iemand van RVZ, dat is al een hele oude zender. Als ik het goed weet, is die in 78 begonnen, toen was jij er nog niet bij?
Begindagen was het stationszender een beetje duister, want de man die het heeft opgericht, de grote man daarachter, die heb ik meermalen gevraagd wanneer... Is dat dan begonnen en dan wist hij het zelf niet goed of hij zei iets waarvan ik zeker wist dat het apert verkeerd was. Dus begin 78. Ik ben bij RVZ gekomen in 1980. En daarvoor heb ik zelf een eigen piraat gehad met een aantal andere mensen, Radio Kemphaan, van hetzelfde niveau als RVZ. Laten we daarover hebben.
Ja. Je had het net over Uke Forsterveld, die maakte radio vanuit de zuidelijke vleugel van de Zilverberg. En Kemphaan zat in de vleugel daar tegenover, hè? Zo was het ongeveer.
Ja, ik weet niet of je het leuk vindt dat zijn naam genoemd wordt, maar ik denk dat het langzamerhand wel kan. Want voor zover de opsporingsdiensten mensen zoeken, hebben ze die al te pakken gekregen. Bijvoorbeeld vorig jaar. Radio Vrije Zilverberg, ik weet dat Uke die woonde in wat dan heet dat de zuidvleugel van deze roemruchte studentenflat, die er niet meer is. Ik woonde in de noorderflat. Radio Kemphaan was een project van afdeling 62, enkele bewoners daarvan, de noordelijke vleugel. Die een beetje schamper deden over dat huisbakkergedoe van... Krijg ik een tweede microfoon? Nee, ik krijg een tweede televisie is erbij. Nou ja, wat heet televisie? Dus een beetje schamper deden over dat huisbakken van de Zilverberg, Radio Vrije Zilverberg. Die zaten in, dus in de zuidelijke helft. Het was geen van beide goed in de hele flat ontvangen. En ik heb wel eens de grap gemaakt, kan ik nog wel even herhalen, dat onze grootste luisterdichtheid in de buurt, als er op de Noorderbegraafplaats was, want daar heb ik hem het best ontvangen.
Ja. Iets over de aard van de programma's. De oude Zilverberg die was niet alleen een zender die zich door de lucht voortbewoog, maar vooral ook door harsdampen, als ik het goed begrepen heb.
Nou ja, dat is harsdampen. Het zal best, ja. Nee, dat, tot het einde toe is er ongetwijfeld gerookt in de studio. Zij het stukken minder dan in de tijden dat... Met de woon. Ja, god, dat hoort natuurlijk bij de roem van zo'n student of dit. Maar het klopt ook wel. En, vooral veel zuip. Eigenlijk net als nu wat ik hier. Zal ik even een fluitje laten horen van iets Zilverbergsachtigs van Radio Vrij Zilver. Eigenlijk een beetje, laat ik zeggen, niet helemaal gepast in de tijd. Het is een opname uit 82, een show over de flat. En een groot deel van Amsterdam werd daarop getrakteerd, dat is nu weer het geval. Met geouwe hoer over, dat kan ik niet anders noemen, over beheerders en nieuwe beheersstructuur. Niemand heeft daar enige boodschap aan, u ook niet, maar u krijgt hem even gewoon op uw dak. En daar valt ook weer het woord pils, want dat is bijna onvermijdelijk. Dat is dat trouwens nog steeds
voor mij. Maar hele kleine aanvullingen, maar die zijn de moeite van het noemen niet waard eigenlijk. Oh. Nou, goed.
Nou, blijkbaar wordt het al snel weggeveed. We kunnen deze dit wel even op laten staan, maar dan hoor je mijzelf weer er doorheen. Dit is de herkenningsmelodie van RVZ in zijn, laat ik maar zeggen, de tweede Radio Vrij Zilverberg periode, 79-80. En toen kwam de man van Radio Vrij Zilverberg, Uuk, die betrok de kamer boven de mijnen. Waar het zendertje, het meetzendertje van 3 watt effectief, veel minder, van Kemphaan in het algemeen stond. En daar had een zwaardere bak voor Radio Vrij Zilverberg. En de harmonische, bij wijze van spreken, van zijn zender blies de hoofdfrequentie van Radio Kemphaan weg. En ik hoorde niet alleen op de radio, maar ook door het fantastische plafond van de Zilverberg deze blijkbaar aan koffie verbonden muziek. Maar het was toen een herkenningsmelodie van Radio Vrij Zilverberg. Ik geloof dat ik zo meteen ga zeggen dat ik nog steeds niet zonder reden kan terughoren. We zullen even kijken hoe het verder gaat.
Proberen de geschiedenis van RVZ nog eens te volgen. De eerste periode waar we het over gehad hebben, dat is 78-79, de echte Vrij Zilverberg. Dan krijg je de RVZ, nog steeds Vrij Zilverberg, maar de wat meer open structuur waar jij dan onderdeel van uitmaakt, 79-80. Dan komen er op een bepaald moment zo rond 83 belangrijke nieuwe ontwikkelingen.
Ja, het is een, tot het einde toe, een radiostation is altijd een proces. Maar goed, hier was het dus duidelijk de, laat ik zeggen, de emancipatie van de Zilverberg, laat ik het zo zeggen, dus van de flat af. En die heeft inderdaad tot het einde toe geduurd, want toen de Zilverberg was opgegeven, was dat ook het einde van de RVZ. Hoewel je erover kunt twisten of dat nou helemaal samenviel, of dat niet andere dingen achter zitten, laat ik daar nu niet over uitweiden. In 80 werd er een sterkere zender aangeschaft, waardoor inderdaad een groot deel van Amsterdam het station te horen was. In 82 werd het dak van de, ja, het is een beetje huisbakken details en dat, maar toen werd het dak opnieuw bekleed van de Zilverberg. En toen toen moest de antenne dus vanaf, de antenne die werd gedoogd, nee, dat werd min of meer met medewerker van de huismeester van de flat, was die geplaatst op het dak, die moest er dus vanaf vanwege een nieuwe bekleding. Dat duurde een hele tijd, in mei 83 kon het station eindelijk terugkomen met een veel sterkere zender vanuit een heuse kamer, die was gereserveerd voor de redactie van een oprichter flatblad, dat was de eigenlijke studio van het station. En geloof ik 40 watt officieel, effectief was het veel minder, maar in ieder geval een zender die sterk genoeg was om een groot deel van de stad te bereiken in mono. En sterk genoeg ook om een station dat zich ook genesteld op die frequentie blijkbaar te storen. Tenminste, zei tenminste Ronald van Weggen, François Larijs dacht er anders over, dat was Radio God. En toen kregen we, dat was de 95.5, legendarisch misschien nog wel, ik weet niet of, in hoeverre dat nog legendarisch is.
Het was in ieder geval een samenwerkingsverband wat toen ontstond. Hoe ging die samenwerking? Ging dat van een leien dak?
Nou ja, zoals ik al zei, Ronald van Weggen, nog steeds een bekende naam, die vond dat dat gestoor moest afgelopen zijn, dat er een soort overleg moest zijn dat die frequentie gedeeld werd. Dat het stations waren die elkaar nou niet beten in alternatievigheid, zou ik maar zeggen. Dat was misschien wel toeval, het was dan wel een gelukkig toeval. In ieder geval, er was wederzijds te praten tussen Radio God en NVZ. En dus God kreeg het weekend, dat hadden ze toch al, maar dat kreeg ze dan helemaal vrij. Wij ontruimden wat wij daaraan zendtijd hadden. En dan had je ook nog de Vrije Keizer op die frequentie. Dat, die mensen kwamen wel naar de vergaderingen die dienden tot ordening van de frequentie, maar hielden zich verder niet aan enigerlei afspraak, want wel dat motto van wij zijn de anarchisten en wij weten wat goed voor ons soort mensen is, gingen zij op eigen houtje wel zenden. En dat deden ze bij voorkeur door de zwakste zender, namelijk ons. Dat was heel handhaftig, ik kan er nog steeds nijdig over zijn, zoals je misschien merkt. In ieder geval, dat van die 35.5, ja, dat ik denk dat het enige aantrekkingskracht had, want WHS, die moest op een of andere manier van zijn toenmalige frequentie af, ergens in de voorbij de 100 megahertz. En er was sprake van dat hij dan maar in zou trekken bij 35.5, wat gebeurd is, en, waardoor het een chockvolle frequentie werd, die gevuld werd van 12 tot diep in de nacht, iedere dag, en in het week einde 24 uur per dag met Radio God. Dat was, ik denk voor Amsterdam wel, waren dat de hoogtijdagen van de Vrije Radio, waarbij wel moet aantekenen inderdaad in technisch opzicht RVZ de zwakste boerder was om de enige in mono, nee, ik dacht de WS ook in mono was, maar die was veel sterker.
Ja, nou, we gaan er straks nog even over praten wat de veranderingen voor RVZ zelf zijn geweest wat het programma maken betreft. Ik ben benieuwd of je nu nog een stukje kan laten horen wat kenmerkend is voor RVZ in een bepaalde periode.
Nou, helaas, het is goed dat er het een en ander bewaard is, maar er is, wat heb ik nou even met een radiostation, tenminste bij RVZ hebben we volgens mij nooit gedocumenteerd wat we deden. Dus er zijn erg veel opnamen van een grote Pinkstermarathon uitzending. Tijd dat we ons dat konden permitteren 24 uur per dag uit te zenden. Een heel week einde en een paar dagen achter elkaar. Wat niet kon later vanwege de samenwerking. En omdat iedereen van de flat af was en dus niet vlak bij de hand was. Dus representatief? Nee, representatieve opnamen zijn er helaas niet. Als er mensen zijn die misschien ooit als luisteraar dat hebben opgenomen, dan hou ik me aan. Zal ik zo het adres nog eens even noemen, als je dat dan niet nog kent, waar je dat kwijt zou kunnen. Maar nou, bijvoorbeeld hier is een ellenlang, ik weet bij God niet wanneer het uitgezonden is, een ellenlang samenspraakje tussen Freek Frituur, althans nog bekend DJ Marcel van de Mazzo, en Amsterdam FM als het wel, of Amsterdam Extra, hoe heet het tegenwoordig. En voorzegt de UK, en dat gaat maar door, en dat gaat over een of andere heibel die ze hebben met agenten of zo, ik weet het niet.
Komt de uitslag daarvan, is het boven een half promiel, denk ik?
Ja.
0,5 promiel, denk ik. Of zou het procent zijn?
Procent, nee, dacht ik. Nee, het zou promiel zijn.
Als het daaronder is, dan wordt het sowieso geseponeerd.
Nee, het is 5 promiel en 0,5%.
Ja, nou, die agent had het dus duidelijk niet in de gaten. Ik zei 5 promiel, nou, dan was hij dood. Maar ja, goed, het zijn niet de slimste die bij de politie terechtkomen. Dit trek ik terug voor het geval dat iemand mocht meeluisteren. Je hebt niets gezegd. Heb je nog pils trouwens?
Ik ja. Hier zit nog wat in trouwens.
Maar ik heb dus een rijverbod gekregen in ieder geval.
Ja.
En dat komt me niet zo slecht uit.
Slim,
ik moet toch nog drinken.
Agent, hier is mijn bewijsje. Ik mag niet rijden, want ik moet nog drinken.
Rijverbod van MJLW Kennis.
Ik kan ook wel even. Oh, hij noemt zijn volledige naam. Ja, dit soort dingen is ongetwijfeld onder het gebruik van nodige geestverruimende middelen. Gaat dat maar door. Dat houdt niet op. Ik weet waar het over gaat. Nou, gisteren heb ik dit fragment even uitgezonden op Radio 100. En er kwam meteen een telefoontje van iemand die absoluut niet begreep wat er aan de hand was. En ja, dat is ook moeilijk. Het is moeilijk uit te leggen. De sfeer waarin dat gebeurt. Ik weet niet of je dat meekrijgt op de radio. Misschien wel. Het gaat hier in ieder geval op mensen die allebei niet meer op de Zilverberg wonen. En die dus maar een beetje een huiskamer maakten van de studio. Wat waarschijnlijk ook een leuk effect gaf. Maar dit is ongetwijfeld niet het station waar de meeste Amsterdammers herinneringen aan hebben. Het is meer de nadagen van de Zilverberg radio.
Ja. Wist je eigenlijk iets over mensen die er naar luisteren? Kreeg je wel eens reacties?
Nou ja, ik had mijn postbus ter beschikking gesteld, dus ik zat als een bok op de havenkist, zal ik maar zeggen. Dat was droevig gesteld de eerste tijd. Het begon een beetje te lopen in die 95-5 tijd. Zelfs in de nadagen van de 95-5 tijd, toen geslaagde benefietfeest of zo'n RVZ blijkbaar een trend hadden aangeraakt en groot publiek bereikte. Toen hadden we een spotje voor personeelswerving en dat trok zoveel mensen alleen al aan die bij het station wilden werken. Dat de indruk moest krijgen dat er erg veel geluisterd werd. Want dat is maar natuurlijk een fractie van de luisteraars die willen meewerken. Er waren geloof ik iets van 20 brieven. De meeste van die mensen zijn een tijdje blijven hangen. Of hebben tot het einde toe aangewerkt. Of zijn nog bezig met radio. Nou ja, wie schrijft er naar een radiostation? Daar kan ik nooit positief voor zijn in het algemeen. Ik zou gek zijn als ik het doe. De meeste mensen. Wie dat doet, is niet helemaal. Ik durf u dat rustig te zeggen. U bent niet helemaal tof als je dat doet.
RVZ.
Ik zie hier ook nog iets. Ik heb straks laag gezeten.
Oh, ik meen dat hier een dinger kon blijven voor 95,5, maar die komt blijkbaar een andere keer nog. Over de luisterdichtheid. Dus buiten de Zilverberg. In de periode dat de 95,5 verliep. Moet relatief groot zijn geweest, maar dat kun je niet aan post opmaken. En godzijdank hadden we geen telefoon, want telefoon is nog erger dan post, volgens mij.
Er is, toen jullie gingen samenwerken met die andere stations in 83, is er een verandering opgetreden die met een heel groot woord misschien een neiging naar professionalisering zou mogen noemen. Jullie hebben in ieder geval een beetje anders nagedacht dan daarvoor, denk ik, over hoe je programma's moest maken. Wat zijn eigenlijk de verschillen geweest tussen het echte oude Zilverbergwerk en later de RVZ in de fusie?
Nou, het is nooit, dat zullen mensen van God en dergelijke ook bestrijden. Het is geen fusie geweest. De fusie kwam pas toen God, WAS en DFM enzovoort. Samen Radio 100 vormde er RVZ niet aan toegekomen en dat kon niet. Maar de samenwerkingsverbanden, ja, het is een beetje, dat valt samen. Dat de belangrijkste mensen die ook vaak 's nachts nog doorzakten na 12 op het station en dat in de lucht hielden. En bleven doorzenden tot in de kleine uurtjes. Die gingen eindelijk van die Zilverberg af. Waar Jack Union, Rob van Ewijk, Rip van Winkel en Rob Gerritsen, oftewel Peter Bartema, Dick Jan Broer, Frank Club en ondergetekende. En ja, toen waren er eigenlijk geen spraakmakende mensen meer op de Zilverberg over. Dus je kwam daar naartoe om een programma te maken, dat geeft dan een heel ander effect. Het is niet meer zo dat je als een soort huiskamer daar binnen loopt en kom, ik heb nog even zin, ik ga draaien buiten de vastgestelde uren om. Dus dat hield dan een professionalisering in. Plus, ja, dat we merkten dat er echt luisteraars waren in verband van de 95.5. Dus ja, er zijn ongetwijfeld mensen, ex-betrokkenen bij RVZ, die dat zullen bestrijden. Maar dat leidde tot wat sommigen noemden een minder gezellig zijn. In ieder geval tot wat ik dan professionalisering zou noemen. Een woord waar ik nu langs wel een hekel aan heb, ook al een begrip waar ik een hekel aan heb. Maar ja, dat toen een tendens was die in de geest destijds was, zal ik maar zeggen.
Hoeveel mensen werkten er eerst in de Zilverbergperiode mee aan de zender en hoeveel later?
Ja, nou, dat meewerken, dat is ook zo betrekkelijk van wie binnenloopt en wat te zeggen of te doen heeft. En die UK aanstond, we moesten vanuit zijn kamer uitzenden, die zond uit. En later was het inderdaad een kwestie van aanmelden en kijken of het is. Ik hoop niet dat er echt programma's geweigerd zijn. Er zijn wel programma's snel afgevoerd, al of niet onder zachte drang, maar weigeringen, dat kwam niet voor. Men merkte al zelf snel genoeg of hij of zij erbij hoorde. Dus dat is een beetje vlottend. Ik denk dat er na een ijzeren voorraad van 15 tot 20 mensen iedere keer wel waren, maar bij de intensiteit nogal verschilde. Het station in hoge matige dagen werd er vaste kern van 5 mensen of zo. En nou goed, een heleboel meer programmamakers, mensen die hier voor hun programma bij zaten, maar misschien ook verder ook wel betrokken waren. Ik weet wel in de zomer van 81 dat het station door 3 mensen de hele tijd in de lucht is gehouden tussen pak een beetje april, pak een beetje zo'n term die je nog hebben overgehouden, die dagen. April, oktober, een half jaar, het station door 3 mensen gedaan is Frank Rup, Dick Jan Broer en ik dan. Even een stukje herkeersmelodie uit de dagen van het dak, zal ik maar zeggen. En dit is de herkenningsmelodie van RVZ zoals de meeste mensen het zullen kennen vanaf 83 tot het einde in 87. Roy Dean van de Yellow Magic Orchestra. Het is nog, ja, het klinkt een beetje gek, het heeft al lang geduurd en het is te kort geleden om hetzelfde kippenvel te geven. En wat mij betreft, onze luisteraars ervaren het misschien heel anders. En dat hangt misschien ook samen met die neiging om een serieus radiostation te spelen. Van, overdag zo min mogelijk zeggen bijvoorbeeld. Dat is zo'n tendens geweest van die oude hoerpartijen die bij die opname hoort. Die behoorden echt tot het verleden. Dat was het alleen maar, niet alleen daardoor, maar ook omdat er niemand meer in de studio was om mee te oude hoeren. Ja, het idee om een vrije radio te beginnen, dat hing nou eenmaal in de lucht in de na dagen van de jaren 70. Je hoorde berichten over Italië en andere vrije radio's. Amsterdam Noord was daar überhaupt een voortrekker in. Een student van Vitus Hilberg bleef daar dus niet in achter. Of het station nou echt een rol heeft gespeeld in de studentenflat, ik zou dus bijna zeggen, toch wel. Ook al heeft maar een fractie van de mensen daar iets mee gedaan. Het was een van de uitingen van de cultuur die er bij zo'n studentenflat hoorden, denk ik. Een organisatie vormde waren misschien anderen. En het stemt een beetje raar om te bedenken dat het station inderdaad toch met die studenten ten onder is gegaan. Dus blijkbaar zijn we er niet zo voor. Ook al wonen er zoeken als niemand meer op de flat. Zijn we er toch niet zo van losgekomen dat het gelukt is. Er zijn pogingen gedaan om interesse te kweken intern en extern in wat dan heet de studentenbeweging. Dat lukte niet zo, omdat die studentenbeweging al met al toch ook niet zoveel zaaks meer was, kunnen we wel zeggen. Er zijn wel wat interviews geweest en wat acties verslagen. Al of niet in de enigszins roem of beruchte zondagmiddagmatinee. Maar dat is al met al toch niet zo ver gekomen. We hebben nog de illusie gehad om via de universiteit aan wal te komen via Salto. Ook dat is niet gebeurd. Ik weet eigenlijk niet meer waarom. Het is ook eigenlijk niet interessant om dat te reconstrueren. Wat de wandelwegen van Salto waren om het niet zo ver te laten komen. Het zal dan van de marktconforme financiering afhangen hebben.
Ik wou nog even terug naar het verschil tussen de oude Zilverberg en de 95.5 Zilverberg. Jullie zonden in de nacht uit in de Zilverberg. In het begin hebben jullie dat op de 95.5 ook gedaan. Toen later moesten jullie naar de middag. Wat maakt dat voor verschil?
Ja, dat is deel van dat, zal ik maar zeggen, professionaliseringscomplex. Wat ik noemde, de factoren die ertoe dreven om het een intern minder gezellig station te maken en extern waarschijnlijk beluisterbaarder. Wat je ook al zend je hetzelfde soort muziek, hetzelfde soort programma's uit. Tussen bij daglicht maak je nu eenmaal andere radio dan 's avonds laat. Ah. Dat is een montage van herkenningsmelodie, ik moet even tussendoor gooien. Voor de kenners MV, dit was de herkenningsmelodie van de RVZ Top 20, die tussen 2 en 5 zondagmiddag werd uitgezonden. De hipste lijst van Amsterdam was de pretentie en ik denk dat het zo was en dat het nog steeds zo is, omdat er, moet u voor namaak, niets voor in de plaats te komen op die wijze. We zonden uit de late avond, diep in de nacht, en plotseling wordt dat in het kader van de 95.5 samenwerking juist een radicaal andere tijd. We hielden op een tijd dat we anders moesten beginnen. Om 7 uur, 9 uur. En dat leidde inderdaad tot veel doorstarten. Nou wel niet non-stop, maar toch in hoge mate een muziekstation. En dat was het natuurlijk wel. De muziek was altijd de hoofdmoot, maar ik denk dat dat ook de wijze is waarop het station door de lieve luisteraars zich herinnerd zal worden. Als het meest Engelse station van Amsterdam en dus het meest Engelse station van Nederland.
Jullie hebben op een bepaald moment wel geprobeerd om reportages te maken. Dat is niet helemaal goed gelukt, geloof ik. En jullie interviewden ook bands. Hebben jullie ze ook laten spelen in de studio?
Nou, een enkele keer is dat voorgekomen. Dus, ja, dat heb ik niet bij me. Bijvoorbeeld de roemruchte optreden van Terry en Jerry Acoustics Live. Er zijn wel optreden van een band geweest. Maar je moest een beetje voorzichtig mee zijn, want in de laatste periode van 85, 87 zaten we op de vierde verdieping. Dat was wel vanaf straatniveau te horen en te zien. En zelf vond ik dat een beetje eng. Omdat de buren het ook niet zouden waarderen. Maar dat gebeurde wel, ja. Dat zijn, ja, achteraf denk ik met een schouder ophalen over van, was toen misschien ook al zo, van nog betrekkelijk natuurlijk, maar de wereldprimeur te hebben van de nieuwe van Blue Murder of van de Munk, dat, ja, dat is nogal betrekkelijk achteraf, maar het was natuurlijk op zich leuk. Dat heeft er even helemaal niks mee te maken. Het is de Kees Melody van Radio Kempenhout. Ik denk dat we daar gauw een einde aan moeten maken. Groot-Brittannië, Ierland. Overal komt troep vandaan, kun je allemaal omsmelten. Die eerbied die men voor boeken heeft, die schijnt niet verplaatst te hebben. Ik ben het er niet helemaal mee eens. Ik ben het er helemaal niet mee eens. Als je vraagt over reportages, ik zit ook mezelf in te praten. Een beetje gek effect. Nog steeds even neuzig. Nog steeds even mompelig misschien. Ja, RVZ heeft niet de pretentie gehad alleen een muziekstation te zijn. Tenminste niet voor de oprichting, maar het is zo gegroeid. En ik geloof niet dat ja, dat is een beetje moeilijk te zeggen. Laat mezelf even in doorheen gooien. Dat
ik wel ook maar denk. Komt er het intro van Freek Vituur.
Het is wat erg dit, hè?
Een beetje
vanzelf zo gegroeid dat het bekend werd als een kwaliteitspopstation, zo wordt het gedefinieerd. En daarbij werd uitgegaan van Britse normen, niet van Nederlandse normen. Het woord kwaliteitspop is, begrijp ik, een beetje besmet. Eigenlijk heb ik achteraf begrepen. Maar wat nieuw was in Engeland, was nieuw bij RVZ. Ik denk dat de muziek het belangrijkste was. Dat weet ik wel zeker. En wat eraan gesproken wordt was, ja, god, het zijn enkele dingen. Die krenten in de pap. Maar ik kan wel zeggen dat na 85, zeg maar, juist in die samenwerkingsperiode, wat ook de werkverdeling was, dat het een muziekstation was en dat ook simpelweg door personeelsgebrek niet aan toe te komen viel om aangesproken woord te doen.
Even een hele andere vraag. Kan je omschrijven hoe jullie studio, misschien is dat een heel groot woord hoor, maar hoe die eruit zag?
Moet ik even terugdenken? Ja, een keukentafel van de Stichting Studentenhuisvesting, zoals die toen heette. Of misschien heette die niet meer zo. Waarop geplaatst twee draaitafels, Philips 320 of zo. Animalen, dieren. Nou ja, een toen al niet meer courant soort waar de snaar uitgehaald was. Nee, nou, ik weet niet precies wat de technisch in voorzien was, dat ze dan in ieder geval niet meer automatisch afsloegen en dergelijke. Dus dat ze konden ook konden starten. Geen vederstart. En dat kon je goed horen in die dagen. Ik kende joelende RVZ start als iemand op onze tafel of later de planken waaraan ze hingen, waarop ze hingen, had aangestoten, dan was de naald versprongen en dan kreeg je de beroemde joelende, jengelende start. En het was een euvel waar bijna iedereen mee te maken had. Misschien Marcel Na, dat was dan inderdaad de meest professionele DJ. Die deed het ook inderdaad van professie, dus wat dat betreft. Dus het was een kamer van 3x4, zoals de studentenkamers toen waren. Eerst met riant uitzicht tot aan het IJsselmeer. Later een parkeerplaatsje in een troosteloze wijk in Amsterdam-Noord, zo kan ik het wel zeggen. Met een sofa voor gasten en een koelkast waar bier in kon zitten. Ja, een kontje wordt hier gezegd. Waar weinig gebruik meer van werd gemaakt, kan ik wel zeggen. En helaas werd de studio gedeeld door de ploeg van de in-house video. Dat was de voorwaarde van de verhuurder op een gegeven ogenblik. Dat het flatblad, de dekmantel van het station, die moest de ruimte delen met de ploeg van de video. En dan kon het je gebeuren dat toch wel tamelijk serieus programma aan het presenteren was. En ondertussen vrolijke jongelui bezig waren met een video met seks met dieren scherp te zetten. Ik vond dat niet helemaal leuk. Ik geloof niet dat het verder ook gewaardeerd werd. Het was wederzijds. Vooral ook omdat binnen die videoclub ook nog wel eens interne ruzies uitbraken, waarbij iemand er met de videoapparatuur vandoor ging en wij ook in de gevarenzone kwamen.
Jullie maakten waarschijnlijk ook programma's met meer dan één presentator. Was daar een soort samenwerkingsverband wat kenmerkend was voor jullie zender?
Nee hoor, nou, er waren in het algemeen is dat soort programma's, zeker als het om muziekprogramma's gaat, lullig. Dus ik kan maar één. Dat zijn dus ongeplande dingen, hè, die samenspraak die je hoort. Dat is waarschijnlijk ook heel lullig. Dat, enige duo-presentatieprogramma dat ik me herinner was inderdaad een afreus ding van langs de waslijn van Peter en Veter. Die Peter die is in ieder geval goed terechtgekomen bij Radio Noord-Holland. Ja, wat heet goed, maar goed in ieder geval Jeroen Dirks. Wat er van de ander geworden is, weet ik niet. Nee, het was in het algemeen alleen, zelf op, zoals, zoals ik nu zit te schrijven. Maar dan zitten wij hier met z'n tweeën.
Je zei daarnet dat een van de medewerkers goed terecht is gekomen. Is Vrije Radio een leerschool voor iets?
Ja, dat zou ik wel denken. Waarvoor het een leerschool is, dat is een goede vraag. Ik vraag me af of het nou gepast is om te zeggen dat iemand goed terecht is gekomen als hij of zij in Hilversum of bij regionale radio. Er werkt ook iemand bij Power FM, heb ik gehoord. Ik zal zelf niet toe overgaan om daar naar te luisteren, maar waarvan akte zou ik zeggen. Het is natuurlijk een leerschool voor dat soort stations. Ik denk de omstandigheden waaronder je werkt op bijvoorbeeld met de middelen die we in de studio van FZ hadden. Als je daar goed mee om kon gaan, dan kun je alles hebben. Dat staat wel vast, omdat juist de middelen zo minimaal zijn. En het verschil in resultaat is bij Vrije Radio inderdaad niet zo merkbaar minder. Dus het gaat meer, ik denk van een gebrek aan regie. Dat heb je natuurlijk wel bij Vrij Radio. Maar het is een leerschool voor, ja, noem je dat de grote radio?
Wat voor kwaliteiten moet je hebben om een goed radioprogramma te maken?
Wat een gewetensvraag, zeg. Gedrevenheid toch wel, denk ik. Betrokkenheid bij waar je mee bezig bent. Dat klinkt wel erg social. Maar dat bedoel ik wel zo. Dat, het is een heel verschil. Of je, nou ja, als het over muziekprogramma's gaat, of je wat je zit te blaren van wat fantastisch weer en waard is CDP dan dat iedere dag doet, zoals Hilversum en ook veel van die kabelstations heeft. Dus, daar aanwezige discjockeys voortdurend staan van opwinding verkeren over niks. Dat is het dus niet wat mij betreft, dat is blijkbaar wel wat men de leerschool noemt. Maar die betrokkenheid, die, ik denk dat die toch het meest tot uiting komt juist bij Vrije Radio. Niet bij die stations waar je dan de leerschool voor hebt moeten doorlopen. En de enkele goede programma's die Hilversum te bieden heeft. Dat zijn dan de betrokken programma's, kun je zeggen. Misschien heeft de VPRO er wat van de VARA. Dan zullen ze dat wel afstoten. Dat is niet waar de mensen op zitten te wachten, zeggen ze dan. En de radiomakers zijn verlegen. Dat is een eis waar in het algemeen, kun je zeggen, aan voldaan kan worden. Ja. Dat, ik weet niet of dat een voldoende voorwaarde is, wel noodzakelijk voorwaarde schijnbaar.
Ik weet niet of je nog een fragment speciaal wil aankondigen. Ik heb nog wel een vraag paraat, maar misschien vind je het leuk om eens een stukje zomaar achter elkaar te laten horen.
Nou, ik hou mijn hart vast, maar ik zal het er even ingooien.
Een draai die bij een ander station gedraaid had.
Ja, dat ben ik zelf op Radio 100. Dat is natuurlijk Vrije Radio op Vrije Radio op onvrije radio, mag ik het zo noemen hier.
En,
maar dat is niet helemaal de bedoeling. Ik zal even
wat
muziek erin gooien.
82.
Als het goed is, ja. Gaat volkomen geïmproviseerd. We krijgen nu een anthem van de 95-5 wat mij betreft. The Smiths and What Difference Does It Make?
All men have secrets and here is mine, so let it be known. For we have been through hell and high tide. I think I can rely on you. And yet you start to recoil. Heavy words are so lightly thrown. But still I leap in front of a flying bullet for you. So what difference does it make? So what difference does it make? Makes none, but now you have gone, and you must be looking very old tonight. The devil will find work for idle hands to do. I stole and I lied, and why? Because you asked me to. But now you make me feel so ashamed, because I've only got two hands. But I'm still fond of you. So what difference does it make? Oh, what difference does it make? Oh, it makes none, but now you have gone, and your treasure is one thing you want tonight. Oh, the devil will find work for idle hands to do. I stole and then I lied, just because you asked me to. But now you know the truth about me, you won't see me anymore. Well, I'm still fond of you. But no more apologies. No more apologies. Oh, I'm too tired. I'm so sick and tired. And I'm feeling very sick and ill today. But I'm still fond of you. Oh, oh, oh.
Smith, een groep typisch voor de 95.5, ook nadat de andere stations vertrokken waren, in ieder geval voor RVZ. In hun tijd dacht ik er wat minder over dan later, zijn het ongeveer tegelijkertijd opgeheven met RVZ. Dus wat dat betreft ook hier enige samenval in geschiedenis. What Difference Does It Make, een nummer dat veel gedraaid werd in 84 op de 95.5 door de diverse stations. How Soon Is Now is uitgevonden op de 95.5 voor de kenners. En dit was het nummer waarmee ik de frequentie heropende nadat Radio God op 2 februari in 3 uur 's middags verkoos een andere frequentie op te zoeken, 94.8. Dat was precies op dat tijdstip vond dat plaats. En ze vluchten eigenlijk, dat moeten ze zelf maar vertellen, heb ik begrepen, vanwege dat geklier van de Vrije Keizer op die frequentie. Maar ik stook graag in dat niet meer bestaande huwelijk, maar daar moeten ze verder maar over hebben. Het is tenslotte toch ook alweer geschiedenis. Het merkwaardige van die 95.5 is dat eigenlijk een soort paradepaardje was voor Amsterdam. Juist in deze plaats, een sleep-in, moet er even aan denken dat het blaadje Use It, als ik het wel heb, daar voor de jongere toeristen die hier naartoe kwamen reclame mee maakte van wat kan hier allemaal in Amsterdam. Nou, dan heb je dus de Vrije Radio, en speciaal wordt er dan de 95.5 genoemd. Je kunt inderdaad zeggen dat de onderhavige stations WHS is één keer opgepakt, als ik het wel heb. We hebben nooit meer een spul teruggekregen door een vormfout. God is in zijn tijd niet opgepakt. Vrije Keizer hebben ze wel een keer geprobeerd, maar dat is door toen nog mobiliseerbare beweging voorkomen. Nou, het was er verder. RVZ, ja, dat is dan. Eén keer zijn de heren langs geweest. Dat was de donderdag. We zonden uit op donderdag van 7 uur 's ochtends tot 7 uur 's avonds. Gewoon om er een beetje wat in te houden. Dat we anders op donderdag heel weinig uit te zenden hadden. En op een gegeven moment stappen Pieter Buijs en ik uit de lift. We zien wat oudere heren in een net pak. We kijken elkaar eens aan, wat is dit? En dat was dus de RCD. Maar de huismeester heeft zelf de draden doorgeknipt naar de studio en heeft gezegd van ik wil hier voorlopig niet meer horen en zien. En dat heeft 2 weken stilte opgeleverd. En toen zijn we weer begonnen. Dat was de enige overval van de RCD die we meegemaakt tot het einde. Maar in 1987 toen moet ik ook zeggen dat de ether wel een beetje schreeuwde om enige ordening, want het werd verschrikkelijk vol. En 95.5 werd ook zo goed als gestoord door god weet wat voor andere stations. Radio Bahang zat er vlakbij, dat is een Hindoestaanstation, een Urdu-station dat in kroketten adverteerde en dergelijke. En eerlijk gezegd, ja, een boontje komt als een loontje. Ik hoopte dat er ordend opgetreden zou worden, alleen besefte ik ging er nog vanuit dat het gedogen doorging. Hè? Het gedogen dat werd geuit in het blaadje van jeugdzaken, van kijk eens wat er allemaal kan. Maar dat gedogen was afgelopen in 87, zoals het met Radio 100 vorig jaar afgelopen bleek te zijn. Waarbij ook uitdrukkelijk is gezegd dat een keer een einde aan moest komen, want gelijke monniken gelijke kappen. Zoals Ed van Tijn gezegd heeft als een van de eerste openingswoorden bij de terugkeer van Radio 100. Zo was hij ook alweer. Dit was het nummer waarbij Radio 100 RVZ de lucht uitgeplukt werd. Dat was wel symbolisch. 20 Rocking Years. In het programma van Rip van Winkel. The Quotations. Reed ik op het ogenblik, dat noodlottige ogenblik dat dit nummer werd afgebroken, net Londen binnen op vakantie, waar ik me een bult heb gekocht aan platen met het idee van ha, die ga ik op het einde van de week op RVZ draaien. En dat hoefde dus niet meer. Dat was de eerste en laatste keer dat ik een programma van tevoren had opgenomen. Dat heeft dus dat is goden verzoeken, zoiets. Reed ik dus Londen binnen en ik zag daar een winkeltje in zendapparatuur. Daar kon je zenders kopen. Dacht ik van, zou dat iets voor ons zijn? En ik wist niet dat op dat ogenblik inderdaad dat nodig zou worden. Het is overigens niet gekocht in Londen daarna.
Vrij radio maken is over het algemeen een behoorlijk individueel, zo niet esoterisch gebeuren. Toen kwam je op een bepaald moment in de situatie dat je met anderen moest gaan samenwerken op die 95.5. Toen ging het wel heel anders aan toe, denk ik, dan je gewend was. Toen kwam je dus in een soort politieke toestand terecht met compromissen en geven en nemen, afspraken maken over tijden, et cetera. Beviel je dat?
Nou, ik moet eerst zeggen, nee. Achteraf beoordeel ik het positief, maar in zijn tijd vond ik het een crime om in ieder geval met die vrije keizer, die toch om ons heen zat te gallen, op één frequentie te zitten. En ja, het is inderdaad heel individueel. Ik had mijn eigen geniale programma op vrijdagavond, sinds van oudsher, de draaibaarheidsfactor. En dat moest radicaal afgekapt worden, omdat God het weekeinde had. Dus, en in plaats daarvan zat ik een oplossing van 12 tot 3. Nou, alternatieve hitradio te maken in plaats van een beetje te freaken met oud en nieuw, veel oud. En ja, dat was anders en het was persoonlijk verlies voor mij, misschien ook wel voor de luisteraars. Ik weet niet. Het programma is teruggekomen na die 2 februari. Een stuk later, omdat ik intussen aan gewend was het niet te doen. Het is zo gekomen dat het weer terug is gekomen. Ja, ik denk dat de meeste mensen bij RVZ er niet zoveel er wel wat in zagen in die samenwerking, maar in het algemeen gaat het met gevloek en gescheld gepaard. Maar ja, dat is binnen een radiostation ook. Hè. Het is altijd haat en nijd. En als er geen haat en nijd is, is het wel in ieder geval het schelden op van wat is die en die nou weer aan het doen. En ik weet nog wel dat ik eigenlijk in mijn hart ook een beetje blij was toen die 11e mei, of na die 11e mei, dat er iedere dag van 12 tot 7 zat ik te luisteren of alles goed ging. Iedere fout hoor je en je ergert je eraan in. Als het heel erg is, dan bel je naar iemand die de studio kan bereiken om te zeggen van dit klopt niet, of grijp in, of doe iets. In het algemeen moet je het gelaten over je heen laten gaan. En dan zit je eigenlijk te wachten op het ogenblik dat plof de zender uit de lucht kwam. En dan beloofde ik, Montmorency Supreme was ik er niet. Maar...
Ik stelde de vraag ook omdat, zoals je weet, in 94 waarschijnlijk de lucht vrijkomt in de nieuwe Europese wetgeving. En er hier en daar stemmen opgaan dat er één hele grote vrije zender moet komen. Dus dan zouden zeg maar, al die vrije radiogenieën bij elkaar moeten klimmen om een groot station te gaan bemannen. Zie jij zoiets?
Nou ja, dat wordt hoe dan ook. Moord en doodslag. Ik neem aan, ik heb zelf geen kabel op de radio, dus ik kan... Ik heb het niet kunnen horen wat hier al gepasseerd is, maar ik kan je verzekeren dat als men eerlijk is, de komende weken in verhalen over geschiedenis en heden van de Vrije Radio, ja, ik zie Bart daar, we hebben nog wel een appeltje te schillen bij wijze van spreken, dus het wordt vechten, maar het zal wel moeten denk ik, en het is ook niet erg, dat vechten hoort er ook bij. Dat is bij alle, heb ik begrepen, ook bij lokale radio, dat is bij alle radio, tussen radio's. Helaas, moet ik wel zeggen, een kwestie van egootjes. Dus het zal wel moeten. Ik denk alleen dat zo'n groot alternatief station, dat het geen station meer voor Amsterdam kan zijn. In zoverre dat de FM afschrijft. Als, het lijkt ongerijmd, want de FM is juist in opmars. En daarom denk ik juist dat een alternatief station er niet zoveel meer op zoek heeft. Omdat het gewoon verzuipt tussen de bagger die je van de 88 tot de 108 hoort langzamerhand. Het is allemaal één grote brei van Brian Adams en Poco Harlem. Maar ja, je weet het wel.
Ja. Maar het is belangrijk dat het er komt.
Ja, wat mij betreft gisteren of 5 jaar geleden of nou, zie maar. Maar vanuit de 95.5 is nog een lokale radiostation, Radio X, opgericht. Dat heeft nooit als een legalisering van de 95.5 gediend. Dat had het kunnen worden, Radio X of Amsterdam FM, de opvolger daarvan. Maar zoals ik al zei, ik denk dat het niet meer in de sfeer van de lokale radio zou moeten zijn. Het zal liefst ook geen satelliet. Dus ja, middengolf, korte golf, lange golf, ik weet het niet. Maar voor alternatieve radio, dus liefst geen digitale radio.
Tot zover de toekomst. En tot zover ook de bijdrage van André de Rai van Radio Vrij Zilverberg, voorheen Radio Vrij Zilverberg. En RVZ. Bart gaat nu ons programma afronden met wat mooie muziek en onze tune neem ik aan. Hartelijk dank André en hopelijk tot ziens.
Ok. Oké, beginnen we vanzelf overheen te kletsen. U luistert nog steeds naar Radio Sleepout. Nog eventjes, nog een minuut of wat. En dan is het weer afgelopen. Morgen zijn we bij u terug. En dan brengen wij u Radio Rabotnik Televisie. En de geschiedenis van dat. Als het tenminste allemaal lukt. Nu nog eventjes een opgewekt liedje om ermee uit te gaan. Dwars door de andere muziek heen. La Comparsita. Een tango. Yes, next week we are back again. I mean tomorrow. If you are in this cafe tomorrow of the sleep-in, then you will find us. And maybe you can participate in this broadcast also. Flip quickly the jingle before it is too late. Yes, there are we then. Radio Sleep Out.
Meet the world. Ketters in de ether. 20 jaar vrije radio. Dit is Radio Sleep Out.
Dinsdag en woensdag van 6 tot 8.
101.8 op de kabel.
Ja, en nogmaals dank natuurlijk aan André voor het doen van de techniek. En
it made you a monster.